toen wij spraken over Jozua hoofdstuk 2, broeders en zusters, zijn wij, zoals dat heet, van de band afgelopen. En in het bijzonder toen wij eindelijk, naar aanleiding van ons vers 2, ons afvroegen wat die twee verspieders eigenlijk voorstellen. En waar we toen over gehad hebben, is dat we nou eenmaal vele malen twee mannen, of in het algemeen een dubbele, in de Bijbel tegenkomen. En de betekenis daarvan is altijd dezelfde. Het gaat onder alle omstandigheden altijd over een uitbeelding van de gemeente. En in het bijzonder gaat het dan om het dubbele deel van de eerstgeborenen. Want hoe dan ook, een gemeente wordt beschreven als een gemeente van eerstgeborenen. Niet alleen omdat die uitdrukking nou eenmaal in Hebreeën 12 gebruikt wordt, maar omdat we dezelfde gedachte overal vinden, in ieder geval natuurlijk zoals altijd in de brief aan de Romeinen, daarna ook uitgebreid, denk ik, in Efeze en vervolgens ook natuurlijk in Petrus. Want in die schriftgedeelte wordt gesproken over de gemeente die niet alleen gesteld is tot eerstgeborenen of gesteld zal worden tot eerstgeborenen, maar waar ook sprake is van aanstelling tot zonen, die de gemeente nou eenmaal wacht in de toekomst. En de aanstelling tot zoon is nou eenmaal per definitie de aanstelling tot eerstgeborenen. Verder vinden we de gemeente beschreven als een volk van koningen en priesters, ook op verschillende plaatsen, waaronder inderdaad ook weer Hebreeën en Efeze. En het idee blijft daarom dat op grond van het eerstgeboorterecht en op grond van koningschap en priesterschap de gemeente nou eenmaal dat volk is wat zou delen in het eerstgeboorterecht van Christus. Dat kan trouwens niet missen, want uitspraken over Christus als de door God gestelde zoon worden in de Bijbel zelf bij gelegenheid zelfs van toepassing gebracht rechtstreeks op de gemeente. Maar waar ook het dubbele erfrecht, het dubbele deel, kenmerkend is voor eerstgeboorterecht, wordt ook in de Bijbel de gemeente voorgesteld onder dat getal 2. En vandaar die twee mannen die we steeds door de Bijbel heen tegenkomen, waar dan ook en wat voor omstandigheden ook, met hooguit één naam, en dikwijls helemaal geen naam, zoals bij deze verspieders. In alle gevallen gaat het altijd om de gemeente. Dat kan trouwens ook hier niet missen, want het zal u duidelijk zijn, in de eerste plaats dat het gaat om twee mannen die heimelijk het een en ander doen, zodat je meteen terecht bent bij onze tegenwoordige bedeling van het geheimenis. Of zou het zo staan in de nieuwe vertaling? Ik weet het niet. In Efeze. In de Statenvertaling in elk geval, bedeling der verborgenheid. En heimelijk verspieden, want dat is wat er staat in Jozua 2 vers 1, is zelfs op te vatten als een pleonasme. Het staat er dus twee keer, want verspieden is sowieso al een heimelijke aangelegenheid. Verder zijn zij officieel de eerste twee van het volk die het beloofde land, dat wil zeggen de erfenis, binnenkomen. En daar vinden we natuurlijk ook een heel duidelijke parallel met de gemeente. De gemeente is het eerste volk, als je het zo zeggen kunt. Het bestaat uit de eerstelingen die deel zullen hebben aan de beloofde erfenis. De gemeente zal deel hebben aan niet alleen opstanding der doden, maar zelfs opstanding uit de doden. En zal ook eerder dan Israël en de andere volkeren inderdaad de eeuwigheidspositie binnentreden in navolging van Christus zelf. En dat zijn allemaal zaken die we hier zo zonder meer herkennen. Het andere aspect heb ik al genoemd, meteen de vorige keer, geloof aan het begin van de avond al. Want er blijft natuurlijk zo dat heel deze geschiedenis van Jozua 2 met gemak uit de geschiedenis kan worden weggelaten. Je zou het niet missen, waar het niet dan dat in hoofdstuk 6, waar was het geloof ik, dat in hoofdstuk 6 wij Rahab de hoer uit Jericho weer tegenkomen ter gelegenheid van de verwoesting van Jericho. En we zouden dan het een en ander missen natuurlijk, maar verder wordt er dus inderdaad niet op teruggekomen. Hoe het ook zij, dat komt ook overeen met onze bedeling die bij gelegenheid beschouwd wordt, ook in de schrift, als een tijd van uitstel, een tussengeschoven periode zeggen we dan, want ik gebruik dan maar de klassieke term daarvoor. Een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis, en zo is dit hoofdstuk feitelijk ook te beschouwen. Dus inderdaad, gemeentelijke waarheid, zoals natuurlijk ook te verwachten was. Wat Jericho voorstelde, hebben we al gezien. In het algemeen, Jericho staat voor de wereld als zodanig en komt in die zin overeen met Egypte. Het land wat er eigenlijk niet is, niet zou moeten zijn, maar het toch weer is. Egypte, dat land wat elk jaar overnieuw uit de Nijl als het ware oprijst, weet u wel, als beeld van de wereld die geoordeeld is geworden door water, maar niettemin uit het water weer tevoorschijn is gekomen. En de parallel met Jericho leek mij een duidelijke. Jericho is de laagst gelegen plaats op heel de wereld. Honderden meters lager gelegen dan het zeeniveau. En daar gaat het maar om. De betekenis lijkt me duidelijk genoeg. Het ligt eigenlijk in de afgrond, maar niettemin is het drooggevallen om een of andere nogal ingewikkelde omstandigheid. Maar voor de typologie is het natuurlijk heel aardig. Lijkt me duidelijk. Verder is het zo, en dan moet ik het nog even versmallen. Verder is het zo dat Jericho in het bijzonder trouwens ook, in de smallere toepassing dan, de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, de wereld in onze tegenwoordige tijd. Daar zeg ik niks bijzonders mee, want die dingen gelden altijd, namelijk zoals de hele geschiedenis van 7000 jaar heilsgeschiedenis van een oude schepping tot aan een nieuwe schepping eigenlijk beschouwd kan worden als een overgangsfase, als een tussengeschoven periode dus. Zo geldt hetzelfde voor onze tegenwoordige bedeling. Dat blijft nou eenmaal zo. En diezelfde parallel vinden we ook hier. Want eigenlijk is het zo dat heel de wereld van Gods wegen definitief geoordeeld is. Ja, natuurlijk, vorige keer hebben we gezegd, het zal definitief geoordeeld worden op de jongste dag, wanneer die door vuur zou vergaan. Maar langs de andere weg geredeneerd, de hele tegenwoordige wereld is definitief veroordeeld. En wel toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Want hij stierf voor allen, droeg de zonden van allen enzovoorts, en dus zijn allen gestorven. En in elk geval sindsdien is de wereld en is de mensheid in het algemeen dood voor God. En dat is ook inderdaad wat de schrift ervan zegt. Niettemin bestaat die mensheid nog. Daar is helemaal geen goede juridische basis voor. Maar niettemin, die mensheid bestaat nog. Het zou niet moeten, maar het is er wel. Maar leeft onder de vloek. En zal in de toekomst dus alsnog geoordeeld worden. En nou zijn we dus helemaal weer terecht bij onze tegenwoordige bedeling. De vraag is echter, wie is Rachab de hoer? Ik geloof niet dat ik er vorige keer al wat van gezegd heb. Ben ik vergeten. En anders in ieder geval niet meer binnen de toegewezen tijdslimiet, denk ik er altijd maar. Maar wie is Rachab de hoer? Daar is niks moeilijks aan. Want het is nu eenmaal zo dat heel de Bijbel door altijd de hoer een beeld is, in elk geval van de 10 stammen van Israël. Ik kan het niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. En hetzelfde geldt voor de mannelijke tegenhanger, dat is namelijk de tollenaar. Die is net zo goed een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En u weet dat Israël in de Bijbel soms als vrouw genoemd wordt, in relatie tot God in elk geval, en soms ook als man genoemd wordt, meer in relatie dan tot de rest van de wereld en tot de overige volkeren, maar beide beelden zijn heel gebruikelijk. En dat vinden we hier dus ook terug. Als het een vrouw moet zijn, dan heet ze de hoer, en als het een man moet zijn, is het de tollenaar. En de overeenkomst tussen de hoer en de tollenaar is hun beider ontrouw. Er is niks moeilijks aan. Ontrouw, daar gaat het over. De term hoer wordt namelijk in de Bijbel gebruikt voor de vrouw die ontrouw is aan haar eigen man. Of anders gezegd, die andere mannen dient. En daarom wordt het beeld van de hoer van toepassing gebracht op Israël in het algemeen en op de 10 stammen van Israël in het bijzonder, omdat dat volk nou eenmaal andere goden diende dan de eigen God, de God van Israël. En daarom spreekt de Bijbel uitgebreid over Israël de hoer. God zegt, o die hoer, in Ezechiël enzovoorts. Het is niet zo fraai om het te lezen, maar het gebeurt uitgebreid en het zou ook algemeen bekend moeten zijn. Ontrouw dus, maar iets dergelijks geldt voor de tollenaar net zo goed, want u weet, de tollenaar wordt geacht een Jood te zijn, maar in de praktijk diende hij de heidenen, want hij was de, hoe heet het, de belastingvergader, heet zoiets geloof ik in het Nederlands. Terwille van de Romeinen. Voor de Romeinen dus. Met andere woorden, hij was eigenlijk een Romeins ambtenaar, niettemin was hij een Jood. Maar in plaats van het Joodse volk te dienen, diende hij de heidenen. En vandaar dat er in Israël niks zo zondig beschouwd werd als aan de ene kant de hoer en aan de andere kant de tollenaar. En vandaar dan ook dat de term dikwijls in één adem genoemd wordt, omdat nou eenmaal van de Heer Jezus bij vele gelegenheden, bij meerdere gelegenheden gezegd wordt dat hij de reputatie had om te gaan en te eten met hoeren en tollenaren. En het moet al duidelijk genoeg zijn, want waar het om ging was dat juist deze mensen van hem zegeningen ontvingen. Hen zocht hij op en in ieder geval in de Bijbelse geschiedenis vinden we die verbintenis meerdere malen. Tollenaren niet zo vaak, moet ik u zeggen. Hoeren iets vaker, denk ik. Maar in elk geval, het is niet aardig om het te zeggen, maar de vrouw die het meest verbonden was met de Heer Jezus, heette sowieso Maria, want er waren er een stuk of 3, 4, 5 misschien wel van. Dat is zo, ja. Maar de vrouw die het meest verbonden geacht werd te zijn met de Heer Jezus, was nou eenmaal Maria. En dat was Maria van Magdala, de zondares, uit welke 7 demonen waren uitgedreven, of hoe het allemaal beschreven staat. En los van de gedachte dat iedereen in de Bijbel die Maria heet sowieso ook per definitie een beeld is van 10 stammen van Israël, is in elk geval ook deze Maria Magdalena dat. En juist zij. En dat kan ook niet missen. Want ja, ik hoef dat verhaal van die 10 stammen, dat ga ik niet uitgebreid vertellen meer. Hè. Dat doe ik nog maar net of dat algemeen bekend is. En anders dan kan ik het ook niet helpen. Dus daar ga ik maar even vanuit. Maar u weet hoe dat was met de Heer Jezus. Hij stierf en werd vervolgens begraven door Jozef van Arimathea. Samen met een Maria en nog een Maria. En ik geloof nog een Maria, al heette die Salome. Maar die schijnt ook gewoon Maria geheten te hebben. Daar ga ik nou ook maar niet verder op in. Maar hij werd begraven, van het kruis afgenomen, gebalsemd en begraven door ene Jozef van Arimathea. Hij werd gelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Jozef dus nog steeds. En vervolgens stond hij op in de hof van ene Jozef. Daarna verscheen hij aan een vrouw die prompt dacht dat hij de hovenier was van de hof van ene Jozef. Enzovoort. Maar de vrouw was die Maria dus. Heb je het nou? Jozef en Maria samen? Klopt tegen kerstfeest. We hebben het over een andere Jozef en een andere Maria. Maar dat is geen toeval hoor. Het was in de hof van Jozef dat de Heer Jezus een ontmoeting had met Maria Magdalena. Enzovoorts. En dat is nou maar waar het om gaat, want Jozef staat nou eenmaal voor dat eerst geboorterecht. Wie er ook zo heet, dat doet er niet toe. Zodra de naam verschijnt, de naam Jozef staat voor het eerst geboorterecht binnen Israël, dat nou eenmaal gegeven werd aan Jozef en via Jozef aan de stam van Efraïm. En via Efraïm kwam het terecht in elk geval bij de 10 stammen van Israël en niet bij de 2, namelijk bij de Joden, en daar gaat het maar om. Dat is Jozef dus, staat voor het begrip eerst geboorterecht, dat moet toch ergens bij terechtkomen. En het komt inderdaad ergens terecht. Het komt namelijk terecht bij ene Maria, want die Maria staat dan inderdaad voor die 10 stammen. Voor het volk of de volkeren die daar van afstammen of geacht worden de erfgenaam van te zijn. En dat is het verhaal. En rond kerstfeest heb ik altijd de neiging om dan meteen te vertellen dat in Matthäus 1 sprake is van dat de engel in een droom, want als iemand Jozef heet, droomt hij altijd. Dat weet u toch, hè? Nooit een rechtstreekse verschijning van een engel. Dat was bij Maria zo. Iemand die Jozef heeft, gaat het altijd in een droom. Omdat het per definitie gaat om verborgene dingen. Dingen die niemand anders kan zien. Daarom is het in een droom. Altijd als het over Jozef gaat. En in een droom verschijnt de engel aan Jozef en noemt hem de zoon van David enzovoort. En zegt hem dat hij... Dat zijn verloofde, zal ik maar zeggen, want zo was het. Hè? Dat hij zou zwanger worden en een zoon baren enzovoort. Maria dus. En aan de andere kant, aan Maria verschijnt gewoon zo zonder meer de engel. En zegt dat zij zal zwanger worden. Dat kind wordt dus automatisch, min of meer automatisch althans, de officiële zoon, de wettelijke zoon. Zo staat het ook in Lucas 3. De wettelijke zoon, nomizos. De wettelijke zoon van Jozef. Maar Maria zegt, dat kan helemaal niet, want ik beken geen man. Maar aan de andere, dat was natuurlijk ook zo. En het was dan ook, is inderdaad een wonder. Het was het teken wat in Jesaja werd aangekondigd. Maar de gedachte was wel degelijk dat ze verloofd was met Jozef. Dat wil zeggen dat een belofte van Jozef bij haar was terechtgekomen. Hebben die nog tot zover? De belofte van Jozef is terechtgekomen bij die Maria. Nou, dat betekent gewoon dat de beloften uit het Oude Testament gedaan aan Jozef met betrekking tot het eerstgeboorterecht, met betrekking tot die zoon, die eerstgeborene, inderdaad terecht is gekomen bij dat speciale volk wat we dan kennen onder de naam van Maria. Elke Maria in de Bijbel staat daarvoor, inclusief Mirjam uiteraard in het Oude Testament. Dat is het verhaal. En daarna moet ik erbij zeggen, en dat is een tamelijk onbekend probleem, maar het is een probleem. Als in Jesaja staat, zie, ik zal u een teken geven, daar staat het. Ik zal u een teken geven, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dan is de meest eenvoudige verklaring die ik ken voor het verhaal, is deze, dat teken werd gegeven of vond plaats toen de maagd Maria zwanger werd en een zoon baarde, zoals vermeld in Lucas 2, zal ik dan maar zeggen. Maar goed, dat hoef ik er niet bij te vertellen. Maar waar is het in vredesnaam een teken van? Toch? Ja, dat is een raar verhaal. Het verhaal is meestal... Als men er dieper op ingaat, dat doet men meestal niet, men gaat er gewoonlijk overheen. Maar als er op ingegaan wordt, wordt het verhaal meestal, dat er staat nu eenmaal, er zou een teken gegeven worden dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. Dus moet in de dagen van Jesaja of kort daarna ergens een maagd zijn zwanger geworden. Maar omdat het dan twee keer in de Bijbel voorkomt, zegt men, nou ja, dat was dan niet echt een maagd, maar maagd in de zin van een jonge dame. Moet toen een keer gebeurd zijn en dat is dan een teken van de latere geboorte van de Heere Jezus uit de echte maagd Maria. Maar de vraag is dan, waar staat nou in de Bijbel dat er in het verleden zoiets gebeurd is? En omdat men daar niet uitkomt, gaat men er gewoonlijk overheen. Maar het punt is gewoon dat het teken is de geboorte van de Heere Jezus. Maar de vraag is, waar is de geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria, die verloofd was met Jozef en niet getrouwd, een beeld van? En het antwoord is, het is een beeld van de geboorte van de gemeente, die tot zoon zou worden gesteld. Het is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, bij wie of aan wie nou eenmaal die belofte van Jozef, van de eerstgeboorterecht enzovoort terecht is gekomen. Dat is het verhaal. En Maria zegt, hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken? Had ze niet hoeven zeggen, dat begrijpen we zo, dat dat niet kan. Maar het punt is gewoon dat dat nou precies de clou van het verhaal is. Want terwijl de Heer niet officieel aanvaard werd als God van dat volk, laten we zeggen van Efraïm, of zal ik meteen zeggen de Britten, voor mijn part maakt niks uit. Hoewel er geen sprake is van een relatie tussen dat volk en God zelf, werd er niettemin toch, er was geen gemeenschap, God had de wereld losgelaten. En dat volk al lang tevoren. Niettemin werd daar een zoon uitgeboren en dat is de gemeente uit onze dagen. Wie een andere verklaring heeft, mag het zeggen. Ik zou geen andere weten, op geen enkele manier. Maar dit is het verhaal dus gewoon. Hè? En het punt is dan ook dat deze Maria Magdalena in precies dezelfde positie staat, met precies dezelfde betekenis. En de verhalen die regelmatig weer opduiken, die ik trouwens een week of twee hooguit nog in de krant gelezen heb. De verhalen namelijk, als zouden Jezus van Nazareth en Maria Magdalena een geheime verhouding gehad hebben, of ze zouden zelfs getrouwd geweest zijn, of ze zouden zelfs later nog in Frankrijk, hoe komen ze bij Frankrijk? Dat weet ik. Maar vooruit. Maar later nog in Frankrijk gewoond hebben enzovoorts. Die verhalen die berusten niet helemaal op niks natuurlijk. Dan zou niemand ze geloven immers. Maar ze hebben een kern van waarheid. Wel degelijk. Want de gedachte is eenvoudig dat die relatie er was, maar het is een, we zouden zeggen een platonische relatie, maar vooruit. Maar het was een relatie met een typologische betekenis. En het spreekt over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich bekend maakt aan die vrouw die een hoer was, namelijk aan de 10 stammen van Israël, want dat is de eerste gedachte waaruit inderdaad de gemeente geboren wordt. Dat is het nou eenmaal. En ik herinner u maar weer, dat heb ik vorige keer trouwens ook gedaan, aan die schriftplaatsen uit het Oude Testament, maar die in het Nieuwe nogal heftig worden aangehaald. De schriftplaatsen waarin van tevoren wordt aangekondigd dat de Heer na zijn opstanding zich niet bekend zou maken aan het Joodse volk, ook niet aan de wereld in het algemeen. Niettemin zou hij zich bekend maken. Maar aan een beperkte groep. Uitgebeeld in dat de Heer zich bekend maakt aan Maria Magdalena. En via haar, laat hij zeggen, gaat naar mijn broeders. Of in ieder geval, ze moest zich melden bij de discipelen en zeggen dat ze ergens moesten verzamelen. En dan zou de Heer ook aan hen verschijnen. Dus dat is de volgende fase. Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena. Daarna verscheen hij aan de discipelen. Dat waren er overigens 10. Nou goed, laat maar zitten. Daar zullen we het ook niet verder over hebben. Maar zo was het nou eenmaal. En daarna leren we gewoon, hij maakt zich in onze dagen bekend. Niet aan de wereld, niet aan het Joodse volk, niet aan Israël dus. Maar gewoon aan de gemeente, aan de zijnen. Aan een beperkte groep, aan diegenen die deel hebben gekregen aan het Koninkrijk van Christus. Waarvan nog altijd de hof, sinds Genesis 2, de uitbeelding is. En als hovenier, Christus als hovenier, want zo werd hij gezien aanvankelijk door Maria Magdalena, Christus als hovenier is natuurlijk niks anders dan de laatste Adam. Want de eerste Adam in de hof als hovenier is gewoon een beeld van Christus in zijn koninkrijk. En toen kwam en hij was immers een voorbeeld desgene die komen zou. Dat is een voorbeeld van Christus, maar daar wordt hetzelfde beeld herhaald. Hij verschijnt in de hof. Kijk, dat is het verhaal wat erachter steekt. Maar vergis u niet, die Maria waaraan hij verschijnt, was inderdaad de hoer. Zeker wel. Er wordt weliswaar niet al te veel werk van gemaakt in de schrift. Maar niettemin, zo was het wel. Alleen, er zal wel wat veranderd wezen. Maar het beeld blijft gewoon bestaan. De hoer, de tollenaar, is een beeld van dat deel van het volk van Israël dat inderdaad nooit de Heer gediend heeft, altijd ontrouw was. Izebel was er trouwens ook een uitbeelding van, maar laat me zitten. Maar altijd ontrouw was en dus inderdaad door de Heer uit het huis werd weggestuurd in Assyrische ballingschap en daar vervolgens niet meer uit terugkwam. Het verdween er wel uit overigens, maar het kwam er in ieder geval niet uit terug. En voor zover het terugkwam ooit, was het in het begin van onze bedeling, toen juist daar het evangelie gebracht werd. En dat is het verhaal. En terwijl een oordeel kwam over heel de wereld, en God de wereld losliet, toen zelfs christenen vervolgd werden over heel de wereld, was er niettemin één plekje op de wereld waar christenen niet vervolgd werden en waar ze officiële bescherming genoten van overheidswegen. En daar hebben we het nu eigenlijk over. Zie? En daaruit ontstond de gemeente. Dat is de bakermat van de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat wij in deze geschiedenis feitelijk terugvinden. Er komt nog wat anders bij. Rahab betekent ruim. Ik probeer het ernstig te zeggen, want ik denk dat het een heel dubbelzinnige bijnaam was van deze vrouw. Ja, nog een schunnig broeder, ja, goed. Maar ruimte in de Bijbel, Rahab, Rehoboot, want zo komen we de naam ook tegen, dat is dan het meervoud, geloof ik. Maar de term ruimte in het Oude Testament staat voor het Nieuwe Verbond. Want het idee is dat men onder het Oude Verbond gevangen is en men zou ervan verlost moeten worden en dus in de ruimte geplaatst moeten worden. Dat lees je dus ergens, hè? Hij heeft mij in de ruimte geplaatst. Dat is niet in de buurt van Mars of zoiets, hè? Het heeft niks met de NASA te maken, maar u weet toch wat het is. Heeft mij verlost. Heeft mij in de ruimte geplaatst. Komt overeen met andere termen. Ik herinner me de geschiedenis van Elisa, was het, geloof ik. Dat was ook hier, bij de Jordaan namelijk, tussen Jericho en Gilgal. Waar de profetenschool was, hè. En waar de profetenzonen, dat wil zeggen degenen die opgeleid werden en onderwezen werden in de schrift, zeiden, ja, het is ons hier te klein geworden. We moeten ruimte hebben, er moet meer ruimte komen. Toen zei Elisa, nou oké, dan gaan we bouwen. En toen gingen ze eerst hout hakken en toen vloog het ijzer van de bijlvloof van de steel in het water, weet u nog. Dat was daar in de Jordaan, dat is die plek. Dat steekt niet op een meter, maar het kan nooit ver uit de buurt geweest zijn. Tegenover Jericho namelijk, was het. En toen, nou, u weet hoe het was, hè? De bijl kwam weer boven drijven enzovoort. Maar het ging erom dat er ruimte gemaakt zou worden. Dat wil zeggen, het ging erom dat het nieuwe verbond zou aanbreken. Alleen bij die gelegenheid ging er van alles mis. En dat is natuurlijk, ik ga niet op de details in, nou, maar er ging natuurlijk van alles mis toen het nieuwe verbond aanbrak. Tot op zekere hoogte, want het kwam toch goed. En er kwam ruimte. En het nieuwe verbond brak aan. En wat er misging, als ik het nou gewoon even eenvoudig zeg, zonder op de typologie in te gaan. Wat er misging was natuurlijk dat het volk voor wie het in de eerste plaats bestemd was, niet wilde. En toch kwam alles nog weer goed. Wat kwam er dan goed? Het eigenaardige is, het kwam toch berecht, toch wel degelijk terecht bij het volk voor wie het bestemd was. Maar dan het andere deel van het volk. Alleen dat gebeurde in het verborgene. Via een wonder dus. Kijk, dat is ongeveer het verhaal. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar ruimte zou men hebben, men zou verlost worden. Men zou met God over een muur springen. Kennen jullie die uitdrukking ook? Met mijn God spring ik over een muur. En wat denkt u van Efeze 2 dan? De middenmuur des afscheidsels, is 2? De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende enzovoorts. In de ruimte geplaatst is dus gewoon de gedachte. En daarna krijgen we van Galaten of zo, hè. Staat dan in de vrijheid, er staat dan niet ruimte, maar staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Ja, sommige mensen hebben ruimtevrees. Dat is een pleinvrees, noemt men het tegenwoordig, geloof ik. Dat kan een probleem zijn, maar het is hoofdzakelijk een geestelijk probleem. Maar niettemin, die ruimte is gewoon een beeld van de vrijheid waarbij men verlost is van de slavernij, de gevangenschap van onder de wet. En dus inderdaad in de ruimte geplaatst. En zo heet deze hoer, Rahab. Daar zou ruimte zijn. En in de praktijk bleek het zo te zijn dat daar waar in der tijd het evangelie geplant werd, om zo te zeggen, want dat is ongeveer wel de term, om meer dan één reden, daar waar in der tijd het evangelie geplant werd, daar was inderdaad ruimte. Dat was namelijk buiten de muur en zelfs nog tamelijk letterlijk buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. En het ontrok zich daarmee ook voor een belangrijk deel aan de waarneming van allen die in dat Romeinse Rijk woonden. En dat is een van de aanleidingen geweest waarom het tamelijk onbekend gebleven is altijd. Maar goed, ik zeg altijd, dat kan ik ook niet helpen, dus dan moet u mij ook niet kwalijk nemen. Maar zo is het gegaan. In de ruimte geplaatst. De ruimte namelijk de vrijheid van het nieuwe verband. Dat is trouwens letterlijk wat Rahab ook teweeg brengt. Want we hebben de geschiedenis immers vorige keer gelezen. Ze verbergt namelijk eerst deze twee verspieders. Daarna zetten ze, wat dacht u, over de muur. Met mijn God spring ik over een muur. Later werd de muur verbroken, dus dat geeft niks. Maar ze werden over de muur gezet en dus buiten de legerplaats gebracht. En in de vrijheid of in de ruimte geplaatst. Dat is wat er gebeurd is. Precies zo, dus je moet dat met groot gemak kunnen herkennen. Waarbij ik tot mijn vermaak altijd tegelijkertijd denk aan de apostel Paulus. Die als hij zijn apostelschap bespreekt, er toch even melding van maakt dat hij bij gelegenheid op gelijke wijze namelijk door de Joden gezet werd over de muur. Even, precies zo, uit het venster, over de muur van Damascus. En het is bijna hetzelfde verhaal. Maar Paulus is nou eenmaal die man die gemeentelijke waarheid bekend maakt. Het is precies hetzelfde verhaal. Toch? Nou goed. Ook dat laat ik maar verder voor wat het is. Om dan, we komen er nog wel op terug, want er staan nogal wat details over. Maar om dan terug te keren naar Jozua 2. Want het punt is dan dat deze twee, daarvan staat meteen in vers 1. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie naam was Rahab. En zij sliepen daar. Slaap is trouwens sowieso ook een vorm van verberging, moet ik u zeggen. En de slaap in vele gevallen is zo zonder meer de uitbeelding van onze bedeling. Vandaar dat visioenen of profetieën over onze bedeling gewoonlijk ook komen in de slaap. Namelijk in de droom, u weet wel. En die eerste Jozef, toen in Egypte, weet u wel. Nee, nog voordat hij in Egypte was, kreeg twee dromen. Toch? Twee, blijft een dubbel deel krijgen. Daarna zat hij in de gevangenis, werd hij geconfronteerd met twee dromen. Die van de schenker en de bakker. En daarna kwam hij aan het hof van Farao en werd geconfronteerd met twee dromen van Farao. En al die dromen waren volstrekt, maar nog volstrekt dubbel. Er was geen verschil in betekenis tussen die twee namen. Het was steeds hetzelfde. Dat weet u toch, hè? Vandaar dat in ons geheugen is het maar drie keer. Maar het was drie keer twee dromen. Dat kan toch niet een toeval zijn. Maar altijd even met de slaap van doen. En daarna denk ik aan die andere dromenverklader, namelijk Daniel. En die man zelf viel steeds in slaap. Nou, niet helemaal altijd, moet ik u zeggen. Maar zodra er maar een visioen kwam, zelf, nou, niet in Daniel 2, maar daarna toch. Toch heel dikwijls, er verscheen er weer een engel, zou hem wat vertellen, en Daniel viel in slaap. Viel op zijn aangezicht, hield geen kracht in zich over, viel in slaap, de engel raakte hem aan, richt hem weer op, enzovoort. Het komt vele malen voor. Om precies dezelfde reden, namelijk omdat de visioen of profetieën die hij ontvangt, inderdaad een strekking hadden over onze bedeling heen. Dus er zit altijd ergens een stuk in wat wegvalt. Uit onze dagen namelijk. En dus is Daniel dan even in slaap en dan weet je nooit wat in die tussentijd de engel gezegd heeft. Maar als hij wat gezegd heeft, ging het over onze bedeling. Dat is het verhaal. En de mooiste variant vind ik persoonlijk die van Adam, waarvan staat dat hij in een diepe slaap viel. Dezelfde term als die bij Daniel ook steeds gebruikt wordt. In een diepe slaap. Maar terwijl hij zo diep slaapt, wordt uit hem, uit zijn lichaam, zijn vrouw geformeerd. En waar Eva nou eenmaal volgens de Bijbel zelf een type is van de gemeente, is de conclusie duidelijk genoeg. Onze hele bedeling wordt als een slaap beschouwd. Door sommigen, nu laat ik het langzamer zeggen, anders ga ik zo snel. De slaap dus van de echte Adam, de laatste Adam. En terwijl hij slaapt, wordt uit hem, uit zijn lichaam, zijn vrouw gevormd. Want de gemeente die als vrouw van Christus beschreven wordt in hoofdstuk 5 van Genesis, wordt tegelijkertijd genoemd zijn lichaam, en er staat bij vlees van zijn vlees en been van zijn benen, want daarom is er geschreven. En er wordt rechtstreeks terugverwezen naar Genesis 2. Het kan niet missen. Schepping van Eva is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar dat betekent dus dat de Heer zelf geacht wordt te slapen. Nu. En door sommige theologen, die deze gedachten niet kennen, maar die alleen maar om zich heen kijken in de wereld, is de conclusie getrokken dat God kennelijk dood is. Dat was dus heel dicht in de buurt, toch? Want slaap en dood, dat ligt erg dicht bij elkaar in elk geval. En in elk geval is de slaap een beeld van de dood. Omdat in beide gevallen sprake is van geen communicatie, scheiding, geen gemeenschap. Wat zeg ik? Geen gemeenschap. En we hebben het over man en vrouw. Dus toch gemeenschap. Maar niet blijkbaar. Hoe moet je dat zeggen? Niet openlijk. Niet voor de wereld zichtbaar. En dat is precies de situatie waarin de gemeente verkeert en waarin Christus verkeert. Daar is een relatie, daar is gemeenschap. Wij leven in gemeenschap met de Heer, maar niet in het openbaar. Het gebeurt allemaal in de slaap. Dat is het idee dus. Hè? Nou goed, deze twee mannen komen in het huis bij Rachab. Ze legden zich te slapen enzovoorts. En daarna komt de koning van Jericho. Ik denk altijd de keizer van Rome, maar dat is misschien te concreet gezegd. Maar daarna komt, zoiets is het hoor. Maar komt de koning van Jericho en zegt, er zijn die mannen gekomen enzovoorts. En ik moet ze hebben. En maar Rachab verbergt ze. Het gebeurt in het geheim. En hoewel de koning van Jericho vrij zeker weet wat er gebeurd is, krijgt hij er geen vinger tussen. En daar gaat het maar om. En dat is nou net waar het over gaat. Deze dingen gebeurden in der tijd buiten het Romeinse Rijk. En al heel vlug. En buiten het zicht van de wereld in het algemeen. En misschien is dat ook een van de redenen waarom het verhaal als zodanig niet eens in de Bijbel staat. Sommigen schrikken er altijd van. Maar ja, er staan zoveel dingen niet in de Bijbel waar we ook nooit problemen over maken. Toch? Dat Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling gevallen is en ingenomen, verwoest door de Romeinen, staat ook niet in de Bijbel hoor. Al is het de vervulling van nogal wat profetieën, maar staat niet in de Bijbel. En dat die profetie over Antiochus Epiphanes vervuld werd in de tijd toen de man de tempel ontwijdde en daar het beeld oprichtte gewijd aan Zeus, dan wel Jupiter, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar dat weten we toch. Nee, het wordt aangekondigd in de Bijbel, maar dat het gebeurde staat niet in de Bijbel. Nou, in een paar apocryfe boeken dan, vooruit. De Maccabeeën. Hoe heet dat meisje trouwens ook alweer dat in de tijd danste voor het hoofd van Johannes de Doper? Salome. Ja, dat staat ook niet in de Bijbel, broeder. Zoekt u maar na. Daar staat, iedereen weet het. Gek is dat, alsof dat zo belangrijk is. Maar het staat niet in de Bijbel. En wij geloven dat ook, dat is toch geen punt. Slag bij Nieuwpoort trouwens ook niet. Ja, nou goed, maar er zijn zoveel dingen die wij weten, die buiten elke twijfel, boven elke twijfel verheven zijn, omdat ze gewoon historisch vaststaan. Daarom hoeven ze ook niet in de Bijbel te staan. En daar gaat het maar om. Niettemin, wat er gebeurde, is wel degelijk vervulling van Bijbelse profetie. Nou, terug naar het schriftgedeelte. Die vrouw namelijk, vers 4, maar die vrouw had die beide mannen genomen. Leuk dat de namen helemaal verdwijnen, hè? Die vrouw. Zelfs de naam Rachab wordt niet meer genoemd. Dat blijft zo geheimzinnig mogelijk. Die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen, want dat blijft geheimzinnig natuurlijk. Ze had hen verborgen, kan niet missen, rechtstreekse verwijzing naar onze bedeling. En er staat, en ze zeiden al dus, tot de koning van Jericho zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. Dat blijft ook geheimzinnig dus. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, want het blijft geheimzinnig. En u weet dat de tegenwoordige bedeling een van duisternis is. Dat het licht uit de wereld verdwenen is, dat het nacht geworden is, enzovoorts. En dat de hele wereld in duisternis wandelt. Sinds de eerste komst van Christus, sinds het licht uit de wereld verdwenen is. Als het duister was dat die mannen uitgingen. En ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Nee, je kan het in de Bijbel zelf, in de Bijbelse geschiedenis ook niet terugvinden. Maar daarom zijn er wel die het weten. Nou goed. Jaagt en haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Dat hebben de Romeinen trouwens letterlijk gedaan, want niet zodra het evangelie rechtstreeks van Jeruzalem naar Brittannië gegaan was, hebben de Romeinen vervolgens de Romeinse legers uitgezonden om Brittannië te veroveren, hetgeen hen voorheen nooit gelukt was. Het was zelfs niet gelukt door de bekende Julius Caesar, bekend uit de klassieke literatuur, broeder. Ja. Bijgenaamd Jul. Maar goed. Dat was hem niet gelukt, in 50 voor Christus ongeveer. En daarna, nou, u kent de recente geschiedenis, wie varen tegen Engeland of zoiets. Het is nooit gelukt. Echt niet. Maar toen lukte het dus wel, onder Claudius. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat men juist het deel van Brittannië, waar het nou echt om ging, heeft men nooit kunnen veroveren. Zuidwestelijk deel namelijk. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant heeft het toegeleid dat de Britse koning notabene in Rome terechtkwam en daar direct in contact kwam met de apostel Paulus enzovoorts. En de rest van het verhaal vertel ik nou maar weer niet. Met andere woorden, in plaats van dat het slecht uitpakte voor de gelovigen daar in Brittannië, pakte het juist goed uit. En werd het opnieuw vervulling van Bijbelse profetie. Nou goed, dat ook maar weer even terzijde. Er staat dan, jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. En dan, maar zij had hen op het dak doen klimmen, en ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Nog steeds, die mannen worden verborgen gehouden. En het wordt vele malen gezegd. En ze worden verborgen gehouden op het dak, buiten het bereik van hun vijanden, want daar komt het op neer. Waarna ik ogenblikkelijk terug ben, in het begin van onze bedeling, bij de discipelen namelijk, die inderdaad, op het dak kan je niet zeggen, of misschien toch, maar die bijeen waren in een opperzaal, dat is op het dak van een gewoon huis. Maar dan weer met een dak eroverheen, want zo is dat gewoon. Penthouse noemen ze dat tegenwoordig. Maar vooruit. Ja. Ja, nee, penthouse vind ik ook wel aardig. Waarom een 5 pent? Waarom is dat gehuis, dat gebouwtje bovenop het dak, bovenop het huis, waarom is dat per definitie een penthouse? Ja, zegt men, omdat men dat vroeger bouwde in de vorm van een 5-hoek. Dan zeg ik weer, hoe komen ze erbij toch? Vreemde dingen, die 5 erbij. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar zoiets bestaat nog. Maar de discipelen waren bijeen in een opperzaal, dat is op het dak. Zo is het nou eenmaal. Het heeft ook te maken met wie op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Want op dat dak is weliswaar ook een onderkomen, maar dat wordt geacht niet deel van het huis te zijn, maar wordt geacht op of boven het huis te zijn. Dat is ook de betekenis van de term opperzaal. Het hoort niet echt bij het huis, het is erboven. Maar daar waren de discipelen bij gelegen, hè, met de deur op slot om onbereikbaar te zijn voor hun vijanden, staat erbij. Ze hadden de deuren gesloten om de vrezen der Joden. Niettemin kwam de Heer binnen. Hebben we het ook nog tot zover? Op een hogere verdieping, buiten het bereik van hun vijanden. Het is hier precies hetzelfde. Maar het is de uitbeelding van de positie van de gemeente. Met Christus gezet in de hemel, in een hogere verdieping. Want in het huis is de Heer niet. Daar zijn wellicht de vijanden, maar wij hebben een positie hoger ontvangen. En daar is de Heer met ons. En dus eventueel, wij zijn in de opperzaal en de Heer is bij ons en geeft ons te eten. Dat is het idee, openbaart zich aan ons, maakt zich kenbaar enzovoorts. En precies hetzelfde vind je hier ook terug. En ik verzin het niet, want als ik er verder op doorga, krijg je nog een veel uitgebreider verhaal. Hè? Want we hebben die opperzaal van die discipelen eerst al op de laatste avond. In de nacht dat hij verraden werd, was hij met zijn discipelen en die hele omstandigheden. Alles wat daar gebeurde, was uitbeelding van onze bedeling. Maar daarna, na zijn opstanding, waren ze daar ook. Het was daar dat de Heer ook aan hen verscheen enzovoorts. Dus ongetwijfeld ook, we hebben geen reden om dat niet te geloven namelijk. Het is ongetwijfeld ook de plaats van waaruit het Pinkstergebeuren plaatsvond. Van waaruit voor het eerst het evangelie openlijk gepredikt werd enzovoorts. Allemaal diezelfde opperzaal. waarvan ik geloof dat die het eigendom was van Jozef van Arimathea. Maar ja, vooruit maar weer, ik laat het maar liggen. Maar later komen wij de apostel Paulus nog een keer tegen in een opperzaal. Daar was veel licht, staat erbij. Kent u die geschiedenis ook? Die is niet zo bekend, geloof ik. Ik weet niet zo gauw waar die staat. Is het Handelingen 16 of zo? 19, 16? Ik ga even zoeken. Paulus in Troas namelijk. In 20 is dat. Handelingen 20. Vanaf vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, dan heb je toch meteen je verbinding met de opperzaal uit Jeruzalem in de tijd, waar voor het eerst het avondmaal werd ingesteld, om zo te zeggen. Nou goed, hier waren de discipelen bijeengekomen om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende dus andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot middernacht, en er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Is dat nou een uitbeelding van de gemeente of niet? De wereld is in duisternis, maar de discipelen, in het algemeen de aanduiding voor gelovigen, de discipelen verkeren in het licht. Het licht uiteraard van het nieuwe verbond, de heerlijkheid, de meerdere heerlijkheid zelfs. Overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dus, er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Opnieuw, in een heel andere plaats. In Troas. Nou ja, even vlug dan. Troas is gewoon Troje. En Troje is of volledig mythologisch en wij weten er niets van, of, als we afgaan op de ons historisch overgeleverde gegevens, Troje werd gebouwd door de stam van Dan. Kwamen zij in Bretagne, is het verhaal, via Spanje en noem maar op. Dat weet u allemaal niet, want dat leer je op school niet in je geschiedenisboekjes. Maar dat is het verhaal. En dat u het niet weet, ja sorry, dat kan ik ook niet helpen. En bovendien, het is mijn afdeling niet, maar als je dan vraagt, hoezo Troas? Daar heb je de verbinding, opnieuw, met 10 stammen van Israël. Je hele verhaal zit eraan vast, hoor, aan die Troje enzovoorts. Nou goed, laat maar zitten. Laat het voor wat het is. Maar waar het omgaat, een zekere jongeling met name uit Tigers, waarvan ik de betekenis vergeten ben, ik geloof dat het iets betekent als blij of zoiets, maar uit Tigers zat in het venster. Dan denk je, nou, dan wordt hij over de muur nedergelaten natuurlijk. Toch of niet? Afgezien van dat het venster in de Bijbel altijd een beeld is van onze bedeling. Men kan de legerplaats uit, het huis wat in duisternis is, men kan het uit, maar niet door de deur, maar door het venster. Als het door de deur gebeurt, breekt het koninkrijk Gods op aarde aan. Dus op het horizontale niveau. Als het over het venster gaat, gaat het over het verticale niveau, dat is onze bedeling. Heb ik nagevraagd aan Noach en de ark. U weet wel, een deur en één venster. Nou, gaan we weer hoor. Hij zat in het venster en met een diepe slaap, wat zei ik? Daar heb je hem weer. Met een diepe slaap, ik doe het niet om, ik wist niet dat het hier stond zelfs hoor, echt niet. Met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem, ging op hem liggen dus, en hem omvangende zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en gegeten had, en lang tot de dageraad toen met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Het was dus iemands knecht. En hij viel uit het raam, hij stierf, maar niettemin, hij kwam weer tot leven en werd opgenomen en in de oorspronkelijke positie hersteld. Is dat het verhaal van de verloren zoon of niet? Of is dat het verhaal van de 10 stammen van Israël met hun eerstgeboorterecht of niet? Het was zijn gegeven, ze verdwenen voor de wereld dood. Toch? Niettemin, in ere hersteld enzovoort. Is dat het verhaal van Onesimus of niet? Hè? Onesimus, uit de brief van Filimon. Aan Filimon, sorry. De slaaf die weggelopen was. Maar die een ontmoeting met Paulus had, in gevangenschap in Rome. Daar tot geloof kwam en via Paulus dus weer terugkeerde tot zijn meester. Nou, dat is het verhaal van de 10 stammen van Israël. In al die gevallen. Er zijn er nog veel meer natuurlijk. Maar dit is dus ook één van. Kortom, hoe je dat ook keert of wendt, als je van doen krijgt met deze met de situatie op het dak, de opperzaal, dan heb je van doen met de gemeentelijke situatie. Dan heb ik het nog niet eens gehad over die opperkamer van Elia en ik meen ook van Elisa. En die allebei hadden ook iets van doen met de zoon van een weduwe. Een zoon van een vrouw die geen man bekende. Of die geen man meer had enzovoort. Dat weet je toch? Dood en weer levend. Dat komt dus nogal eens voor in de Bijbel. Nou, het is altijd met dezelfde betekenis. En hier vind je zoiets. Alleen deze twee mannen gaan niet dood, maar ze worden verborgen op het dak. En dan staat er van hen, ze had ze verstopt, verstoken, verborgen onder de vlasstoppelen. Nou, nu zal ik niet zeggen, dat had je zelf kunnen bedenken, want dat is vermoedelijk niet zo. Maar wat is vlas? Ander woord, vlas. Wat maken ze ervan?
Linnen.
En waar staat linnen voor? Eeuwig leven in de eerste plaats, maar in de Bijbel altijd verbonden meteen aan het priesterschap. En dat is omdat priesterschap zou moeten zijn naar de kracht des onvergankelijken levens. Daarom werd aan de priesters van het Oude Testament voorgeschreven dat zij linnenkleding zouden dragen en geen wollenkleding. Dat was het alternatief, hè? Wollenkleding of linnenkleding. Maar linnen is een beeld van eeuwig leven. Dat heb ik nagevraagd aan Augustinus. Had niet gehoeven, maar jazeker. Die schreef, de linnen is een beeld van eeuwigheid, van eeuwig leven, omdat het niet wordt opgegeten door de mot. En wol wel. Wol is mottig, meestal. Daar vallen we op den duur de gaten in. Wordt door de mot opgevreten en ik wou zeggen, en door de roest verteerd, maar dat geldt natuurlijk niet voor wol. Maar u kent die uitdrukking toch uit de Bijbel? Dan wordt de mot wel degelijk genoemd als beeld van de werking van de dood, van het verderf. De mot en de roest. Enzovoorts. Maar linnenkleding, daar komt de mot niet in. En een speciale hogepriestelijke kleed moest zelfs uit één stuk geweven zijn. Zodat er zelfs geen naden in zaten. Zodat het één was. Een beeld van een nieuwe schepping. En tegelijkertijd van priesterschap, en aangezien dat gegeven wordt aan de eerstgeborene, ben je meteen terecht bij eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht en priesterschap. En in diezelfde opperzaal, die zo'n belangrijke rol speelt in de Bijbel, daarvan lezen wij dat de Heer met zijn discipelen verzameld was. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn klederen af en omgorde zich met een linnen doek en begon de voeten der discipelen te wassen. Hetgeen de uitbeelding is van de tegenwoordige priesterlijke functie van Christus nu. En daartoe omgorde hij zich met één linnen doek. Dat is het verhaal. En als u het mij vraagt, als we rond Kerstmis lezen dat hij gewikkeld werd in doeken, dan houd ik het erop dat het inderdaad linnen doeken waren. Al gangbare verklaring, ik weet niet waarom, maar ik heb er niet de minste moeite mee. Linnen doeken als uitbeelding van het priesterschap, priesterambt dat hij zou bekleden. Wel niet voordat hij uit de dood zou zijn opgestaan, maar u en ik weten dat het eerste wat men van de Heer Jezus terugvond, en in elkaar gewikkelde linnen doek. Bij zijn geboorte was het, ze wikkelden hem in doeken. Bij zijn opstanding was het, ze vonden apart zijn hoofddoek in elkaar gerold. Dus eigenlijk gewoon de tulband, de hoed van de hoge priester. Want die was ook een in elkaar gedraaide hoed. Een doek die men in elkaar draait enzovoorts. Dat is wat wij een tulband noemen. Als het tenminste geen cake is dan natuurlijk, maar vooruit. Maar je weet toch waar we het nou over hebben. De Candy Mist, het speelt zo'n belangrijke rol in de schrift. Komt steeds opnieuw terug. Linnen kleding. Er bestaat zelfs, maar ik heb hem zo gauw niet terug kunnen vinden. Er bestaat een uitdrukking van een linnen kleed dragen, terwijl bedoeld wordt priester zijn. Gewoon omdat het bij elkaar hoort. Het een wordt genoemd en het ander wordt bedoeld. En wat vinden we hier? Deze twee mannen verstopt onder de vlasstoppelen. Waarvan linnen gemaakt wordt. Het spul lag er vermoedelijk ook te drogen. Ik denk niet dat het als dakbedekking fungeerde. Want als dakbedekking was zo dik niet dat je de mensen onder kunt verstoppen. Onder een rieten dak kun je dat ook niet. Niet onder de dakbedekking. Dus je denkt niet dat het dakbedekking was, een grasdak of een rietendak of in dit geval een vlasdak. Maar dat gewoon dat vlas daar te drogen lag, inderdaad. Want het is een van de fasen in het proces om uit vlas linnen te maken. En daarvoor lag het dat. Maar dat is precies waar het om gaat. Want die twee mannen zijn een uitbeelding van de gemeente. En voor zover de gemeente nu niet een priesterlijke bediening heeft. Dat is wel zo namelijk. Maar ik wilde zeggen, voor zover het nu dan niet zo is, zal dat dan toch zeker in de toekomst zo zijn. En dat is dan toch op zijn minst wat hier wordt uitgebeeld. Een verborgen valk. De eerstgeborene, verborgen, maar niettemin bestemd om het priesterambt te bedienen. Met Christus is de gedachte. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Nou goed, ze konden ze niet vinden. Ze zochten ze trouwens ook aan de verkeerde kant. Vervolgens in de richting van de Jordaan. Maar ze hadden ze de andere kant moeten zoeken. Want ze waren gevlucht naar de bergen. Of ze zouden vluchten naar de bergen. Enzovoorts. Waarna dan vervolgens tot die mannen op het dak, onder het vlas, aan die mannen een getuigenis gegeven wordt van het geloof van deze Rahab enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Want de redding van deze twee mannen en daarmee het tot stand komen van de gemeente, daar komt het op neer, werd bewerkstelligd door deze vrouw en daarmee door de 10 stammen van Israël. De hoer. Ergens in de wereld, aan de uiterste der aarde, aan de muur, helemaal aan de rand, enzovoorts. Want dat was het dan, de einden der aarde, enzovoorts. Maar zo kwam wel degelijk de gemeente tot stand in onze dagen. Waarna wij terechtkomen, bijvoorbeeld in vers 14, want op die geloofsbelijdenis van Rahab hoef ik nou niet meer in te gaan. Daar staat in vers 14, toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Het gaat er dus om dat deze twee mannen, als beeld van de gemeente, inderdaad de zegeningen, hun erfdeel zouden ontvangen, maar daarmee zal dat tot redding zijn, inderdaad, van Rahab, die inderdaad later, er staat er ook uitgebreid van in hoofdstuk 6, te midden van de kinderen Israëls gewoond heeft. Daar gaat het maar om. Ze werden dus in de praktijk één. Maar dan staat er in vers 15, zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En dat is precies wat wij in Handelingen 9 lezen, waar Paulus uit het raam, uit het venster, wordt nedergelaten. Het huis stond op de stadsmuur enzovoort, aan een touwtje. En de aardigheid is dat dat later ook herhaald wordt in 2 Korinthe 11. Met nog wat nadruk. Eigenlijk is zo dat als je daar leest, dan snap je niet waarom het daar staat. Wat er nou echt de directe aanleiding voor is. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij zegt, ik heb er toch een smadelijke nederlaag geleden, of ik heb op smadelijke wijze de aftocht moeten blazen, of iets dergelijks. Misschien dat het dat is. Maar het is toch wel aardig dat het daar vermeld wordt. Het betekent dus toch dat het een redelijk belangrijke gebeurtenis is. Maar dat is ongetwijfeld omdat die gebeurtenis rijmt met deze gebeurtenis hier in Jozua 2. Het heeft van alles van doen met het ontstaan van de gemeente. Nou goed, Dan staat er... En ze zeiden tot hen, gaat op het gebergte, dat is dus naar het westen, terwijl ze van het oosten kwamen en daarin eigenlijk terug moesten. Maar ga naar het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten en verbergt u al daar 3 dagen. Daar hebben we de bekende 3 dagen weer. Altijd ook een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling van 2 dagen en op de 3e komt dan de Heer. Vindt de wederkomst plaats, vindt verlossingsplaats en wat het me wezen mag. Ga ik ook maar niet verder op in. Verbergt u al daar 3 dagen totdat we vervolgens wedergekeerd zullen zijn en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, straks, of een paar dagen, dan zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. Hetzelfde snoer dus. Datzelfde scharlakensnoer, want dat is wat erbij staat. Rood koord, en in vers 15 heet het een zeel, maar hier heet het snoer van scharlakendraad. Gij zult het aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin, uw vaders. Kortom, de hele familie is de gedachte. En al wie bij u in het huis zijn zal, staat in vers 19, diens bloed zij op ons hoofd indien een hand tegen hem zal zijn. Met andere woorden, dat koord, datzelfde scharlakendraad waaraan zij deze 2 verspieders zou naar buiten laten zakken, datzelfde koord zou aan het raam moeten hangen op dezelfde plek als straks Jericho veroverd zou worden. En zo is hier dus, dat koord is hier tot redding van deze 2 verspieders. En daarna zou het ook tot redding zijn, net zo goed, van Rahab zelf. Beiden worden dus gered door dat scharlakend snoer. Dat hebben u toch hopelijk, hè? Als ik het zo zeg. Nou goed, en het wordt hier ook al aangekondigd, dat wil zeggen, het wordt op hetzelfde niveau geplaatst. Het andere gebeurde natuurlijk dagen later, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het meteen bij elkaar gezegd wordt, het is gewoon hetzelfde verhaal. Het koord is tot redding van Rahab, het koord is tot redding van deze 2 mannen. En het wordt als 1 geheel beschouwd, feitelijk. Bovendien ook tot redding van allen die daar in het huis zijn, en deze 2 mannen waren daar in huis, dus dat is ook nog hetzelfde verhaal. Waarna de vraag is waar dat scharlakenkoord dan een beeld van is. Wel, een heel aardige verklaring van dat koord kom je tegen gewoon via het Hebreeuws. Maar of dat echt gewoon is, weet ik niet. We hebben net in de pauze er even over gesproken, over de betekenis van die woorden die daar gebruikt worden. Dat scharlaken, dat heet Sheni. Maar Sheni staat voor een tweede, of ook wel een andere, maar ook duidelijk 2. Maar ook in de zin van niet die ene, maar die andere. Waarna wij sowieso weer terecht zijn gekomen bij die 2 die we al zo vaak tegenkwamen. En aan de andere kant kan ook uitgelegd worden als een andere, another, een tweede. Enzovoorts. Daar kom ik zo op terug. Want aan de andere kant vinden wij hier dat koord. En dat woord voor dat koord of die draad, tikva, betekent eigenlijk gewoon hoop. Het wordt vertaald met koord. Maar de meest voor de hand liggende betekenis is die van hoop. Toekomstverwachting namelijk. En eventueel zelfs de grond van een hoop. En dat is eigenlijk geloof. Het hangt er rechtstreeks mee samen, want u weet, geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Maar het zit allemaal in dat woord voor koord. Dat wil zeggen dat het koord staat voor hoop. Nou, komt dat ook hier tot uitdrukking, omdat er natuurlijk door dat koord hoop was voor deze 2 verspieders. En aan de andere kant ook hoop voor Rahab. Wordt een belofte gedaan. Oh, je kunt ook helemaal andersom zeggen. Het koord beloofde verlossing voor deze 2 man. En daarna voor de vrouw en heel de familie. Dus inderdaad, Er is sprake van hoop. Maar aangezien het een scharlakenkoord is, om een reden die mij voorkomen ontgaat, historisch. Maar aangezien er sprake is van een scharlakenkoord, krijgen we dus van doen met een andere hoop. Hebben die ook nog? Een andere hoop. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Scharlakendraad. Een andere hoop. Een andere hoop op basis kennelijk van andere beloften. Want hoop is altijd op basis van beloften. Dat weet u toch, hè? Hoop die wij hebben is altijd op grond van wat ons beloofd is. Feitelijk op grond van geloof. Een andere hoop is op basis van andere beloften. En dat zit dus allemaal vast aan dat ene touwtje hier. Maar u weet toch dat als we spreken over andere beloften, dan hebben we het toch gewoon over de betere beloften van het nieuwe verbond. Een betere hoop wordt het zelfs, meen ik, ook letterlijk genoemd in de Hebreeënbrief. En als het daar genoemd wordt, dan gaat het over de betere hoop van de gemeente. Een hoop die beter is dan die van het natuurlijke Israël, omdat onze hoop nou eenmaal gelegen is in de hemel. En rechtstreeks van doen heeft ook met het betere vaderland uit Hebreeën 11. Hoop. Een betere hoop zelfs. En dat die betere hoop ook wel degelijk van doen heeft met eerst geboorterecht, dat is uit de schrift tamelijk gemakkelijk aan te tonen. Want hoewel het een kleiner exemplaar zal geweest zijn, kwamen wij eerder in de Bijbel reeds een scharlakenkoord tegen.
Ja, dat is waar.
Ja, toen hadden ze nog geen plastic plaatjes om aan je teen te binden als je geboren was, zou ik maar zeggen. Met je naam erop. Toch? Ja, heb je me nu? Een scharlakendraad. In Genesis 38. U weet wel, dat vreemde hoofdstuk. Ik leg het nooit helemaal uit. Behalve als ik me een paar dagen op heb kunnen voorbereiden. Want anders dan. Het is een ingewikkeld verhaal en het is ook geen net verhaal.
Dan moeten we het lezen.
Ja. Dat zijn van die hoofdstukken die bij het lezen aan tafel per traditie worden overgeslagen. Maar goed. Want daar worden twee zonen geboren uit ene Tamar. Maar de vader wist niet dat het Tamar was. Dat wil zeggen, in dit geval wist moeder er wel van, maar vader niet eigenlijk. Maar het is hetzelfde verhaal. De oorsprong van die kinderen was toch wat eigenaardig. En kon ook eigenlijk niet, maar het gebeurde toch. In het verborgene. Want zo was dat. Ik denk dat Juda verborgen hield wat hij deed. Maar inderdaad, Tamar hield ook verborgen wat zij deed. En zeker ook haar identiteit. Wie is die geheimzinnige vrouw? Nou, voor de gelegenheid heet ze niet Maria. Dat komt omdat het ook inderdaad om wat meer gaat dan dat alleen. Maar ze heet Tamar. Dat maakt niks uit, want Tamar is een palmboom, geloof ik. Hè? Tamar. Er komen nogal wat dames voor in de Bijbel die Tamar heten en altijd uit de familie van David, of van Juda. Tamar is namelijk een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, zo zonder meer. En het heeft bovendien rechtstreeks van doen met eerst geboorterecht, namelijk met één kroon. Want Tamar is feitelijk, het woord Tamar is feitelijk een palmboom. En de palmboom is zo'n kaarsrechte stam, weet u wel, met een kroon van bladeren. En elk jaar is die kroon hoger. Groeien bovenaan bladeren bij en de onderste bladeren vallen af. En dan zo wordt die groter en groter. Maar het staat voor koningschap, in elk geval. En dus gewoon voor het koningschap, eerst geboorterecht, dus bestemd is voor het gelovig overblijfsel van Israël. Daar gaat het over. En elke Tamar, want echte zijn er een paar. Elke Tamar in de Bijbel is daar altijd de uitbeelding van dus. Nou goed. Het zat wat ingewikkeld in elkaar en ik kan het verhaal eigenlijk niet vertellen. Maar Tamar die was getrouwd met nogal wat zonen achtereenvolgens van Juda. En ze overleden allemaal op de laatste na. Maar die kreeg ze niet of zoiets. Met opzet doe ik het helemaal uit de losse pols. Want anders wordt zo'n ingewikkeld verhaal en dat gaat zomaar niet. Maar in elk geval, volgens het recht... zou die jongste broer van de zonen van Juda... de jongste zoon van Juda... zou inderdaad bij haar nageslacht moeten verwekken. Dat heeft te maken met het leviraatshuwelijk enzovoorts. Dat gebeurde echter niet. En Tamar, die was niet helemaal van gisteren... was bij de hand de tand, denk je dan. Maar goed. Die gaf zich uit voor hoer, wachtte Juda op... Dat was dus de schoonvader, eigenlijk, geweest. Hoe zeggen ze zoiets? Maar in ieder geval, daar kwam wat van. Alleen Juda wist niet dat het Tamar was. En het heeft nog iets van doen met een staf en een zegelring. En staf en zegelring hebben sowieso van doen met eerstgeboorterecht. U weet wel de staven van de 12 stammen van Israël. De staf die zou bloeien. Die van Levi... om het priesterschap van Aaron te bewijzen. De staf is het embleem van eerstgeboorterecht nog eenmaal. Nou goed, en een ring ook, zegelring, waarmerk. Dat is altijd van de rechthebber. Dat is de, deze moet ik nemen, zo. Heeft er van alles mee van doen. De zegelring en de staf die bovendien steeds aan de Heer worden toegeschreven. Ook in het Oude Testament. Nou goed, daar hebben we het ook verder niet over. Maar die spelen ook een rol in de geschiedenis. En in ieder geval, Tamar, die feitelijk de schoondochter was dus van Juda, wordt zwanger van Juda. Waarna punt 1 de vraag is, die twee jongens die geboren worden, die tweeling, zijn dat nou zonen van Juda of kleinzonen van Juda? Hè? Het is natuurlijk een raar praatje voor degenen die onder de wet leven. Is dit onoverkomelijk? Dus dan houdt het verhaal op. Want het mocht niet, zeggen we dan. En dat kan helemaal niet. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk wel. Dus daar hebben we het verder niet over. Maar is het nou de zonen of kleinzonen? Dat heb ik eens nagevraagd aan Lot. Maar laat me zitten. Nee, daar gebeurde ook zoiets dus. Hè? Moab en Ammon. Waren dat zonen van Lot of kleinzonen van Lot? Nou goed. Het punt is gewoon dat het allebei gezegd kan worden. En dat is nou net het verhaal van de gemeente. Als Israël de zoon van God is. En dat staat gewoon in de Bijbel, hè? Nee, in Exodus 2 of zo. Of was het 4, wil ik afweten. Maar goed, daar staat het, er wordt gewoon gezegd. Israël, dat is mijn zoon. Enzovoorts. Ik zal Israël tot eerstgeborene zoon stellen. En de gemeente is voortgekomen uit Israël. Want dat is een Bijbelse voorstelling van zaken. Niet de enige, maar het is er een. Dan is langs die weg de gemeente kleinzoon. Toch? Eerst Israël en daaruit de gemeente. Maar als de gemeente nou gewoon Israël is, namelijk de ontwikkeling uit van de 10 stammen van Israël, dan is het niet kleinzoon, maar gewoon zoon. Maar beide zijn Bijbelse gedachten. En dat is maar waar het om gaat. Heb je dat tot zover? Het is natuurlijk maar bijzaak, maar je komt het inderdaad in het geval van Lot kom je het nog een keer tegen. Het is hetzelfde verhaal hoor eigenlijk. Ja, de geschiedenis is anders, maar de betekenis ervan is in hoge mate gelijk. Is de gemeente nou zoon van God of kleinzoon? Nou, als het tot stand gekomen is via Israël, en dat is zo, is kleinzoon. Maar het is ook langs directe weg tot stand gekomen. De gemeente is namelijk Israël, een deel van Israël, dat kun je ook zeggen namelijk. En in dat geval is de gemeente gewoon de zoon. Nou, dat vind je hier ook. Maar daarna... krijgen we de details van de geboorte van die zonen. Vers 27. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou. Dat moet je dan net vooral lezen vlak voor kerstfeest. Hè? Want zo staat het letterlijk in Lucas, hè. Toch of niet? Nou goed. En toen baarde Maria, een en Maria, een eerstgeboren zoon, die een beeld is van de gemeente natuurlijk. Maar hier kom je dezelfde dingen tegen. Kijk maar, als er staat. Het geschiedde ten tijde dan dat ze baren zouden. Soms denk ik, als de tijd vervuld is. In de volheid des tijds. In dit geval na 9 maanden, denk ik, maar vooruit, hè. In de volheid des tijds zond God zijn zoon. Er kwam een nieuw verbond tot stand, enzovoorts. En waarna we altijd met het probleem zitten, en wat nu? Het Joodse volk of de gemeente? Toch? Want daar ging het om. En daar wordt nog steeds over gediscussieerd. Helaas. Want het is nergens voor nodig, maar goed. En hier is, vind je zoiets, namelijk... Het geschiedde ten tijde als je baren zou, zit zo waren tweelingen in haar buik. En dan weet je meteen al, want we hebben natuurlijk de voorgaande hoofdstukken uit Genesis gelezen, dat de kwestie nou wordt, wie van de twee is de eerstgeborene? Toch? Het is nog niet eens de laatste keer uit Genesis trouwens. Want daarna krijgen we nog de geboorte van Manasse en Efraim, die alsnog verwisseld worden, enzovoorts. En daarna krijg je nog de zegening van Jacob aan zijn zonen. En zijn kleinzonen, in de andere volgorde trouwens. Zodat er nogal wat problemen waren met betrekking tot de volgorde. Maar hier gaat het daar dus ook over. Wie is de eerstgeborene? Het wordt problematisch, want eerst steekt één zijn hand uit. Daarna wordt de hand teruggetrokken, wordt de ander geboren. En dan komt alsnog de één eruit. Zodat de vraag is, wie is de eerstgeborene? Toch? Nou goed, daar staat in vers 28. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelfde. En zij bond een scharlaken draad, hebben de vertalers ingevoegd. Maar dat is wat het is natuurlijk. Zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Waar was dat voor? Voor het eerst geboorterecht uiteraard. Maar het is een misverstand. Want dan staat er, in vers 29... Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog... Ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Breuk. Peres. Pres, zeg ik altijd het liefst in het Nederlands, want dat is het Nederlandse woord ervoor. Pres, peres. En daarna kwam zijn broer uit, om wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. En wie is nou de eerstgeborene? Kijk, dat is niet eens waarom ik het aanhaal. Waarom ik het aanhaal is om te laten zien dat de scharlakendraad eerder in de Bijbel voorkomt. En daar gebruikt werd om de eerstgeborene te kenmerken. En los van of dat nou een gebruikelijke methode was of niet. Want dat heeft er denk ik weinig mee te maken. Stellen wij vast dat waar vervolgens die scharlakendraad weer in de Bijbel voorkomt. Dus dat hij daar dus dezelfde betekenis heeft. Waarmee dus de scharlakenkoord aan het huis van Rachab gewoon het eerstgeboorterecht merkt. En letterlijk kun je daar niks mee, maar overdrachtelijk wel. Wat ik steeds vertel is dat Rachab een beeld is van die 10 stammen van Israël aan hen... Althans aan Efraim, het hoofd daarvan, is nou eenmaal van oudsher eerstgeboorterecht gegeven. En via die scharlakendraad wordt niet alleen Rachab gered en haar hele familie trouwens. Dan heb je Efraim in alle 10 stammen dan, als je het gedetailleerder wil hebben. Maar ook deze twee verspieders, die nou eenmaal een beeld zijn van de gemeente. Net zo goed, ze worden gekenmerkt door die rode draad. Eerst geboorterecht, dus dat is waar het over gaat. En de aardigheid is dan dat het niet maar gaat om eerst geboorterecht in het algemeen, maar in beide gevallen om die eerst geboorterecht kwestie die er nou ligt tussen Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Of beter, het Joodse volk, want dat is wat van Israël officieel over is, aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Wie is het? Nou, het Joodse volk in elk geval niet. Israël zou misschien kunnen, maar het wordt de gemeente. En dat is ongeveer ook wat hier wordt uitgebeeld, want de geboorte uit Juda van deze twee zonen heeft natuurlijk alles van doen met de geboorte van de Heer Jezus in de eerste plaats. En daarmee de komst van de Messias. Maar via de geboorte van de Heer Jezus, wat per slot van rekening een teken was, komen wij terecht bij de geboorte van de gemeente. En de vraag is, wie is de eerste? En de voorbarige conclusie van deze vroedvrouw was degene die zijn handje uitsteekt. Die dus een beeld is van het Joodse volk. En voor de goede orde, nou niet voor de goede orde, maar voor de aardigheid zeg ik er dan bij dat de naam Juda gewoonlijk in verband gebracht wordt met het woord Jod of Yad in het Jiddisch, want dat is een hand. Hebben we die nog? Het Joodse volk. Degene die zijn handje uitsteekt, staat voor Juda, het Joodse volk. Maar die krijgt niet eerst geboorterecht. Dat lijkt zo. Dat zou, als alles normaal verlopen was, weliswaar zo geweest zijn. Maar het verliep niet normaal en het ging dus niet zo. Want in plaats van dat deze Zera, want zo wordt hij later genoemd, geboren wordt, verdwijnt het handje en wordt eerst de andere geboren. Het schijnt een ingewikkeld probleem te zijn. Heb ik me laten uitleggen, maar ik kon het verhaal niet volgen. Het was me te moeilijk. Heeft met liggingen en zo te maken, broeder. Heb je dat wel eens gehoord? Nou goed, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, het verliep niet normaal. En er werd dus een ander geboren. De ander, die is duidelijk de eerste. Die steekt in ieder geval het eerst zijn hoofd uit en daar gaat het maar om. En bovendien wordt hij genoemd Breuken. Wordt uitdrukkelijk het woord Bres, Peres op toegepast. En u en ik weten al lang dat dat woord nou eenmaal heel de Bijbel door de aanduiding is van onze tegenwoordige bedeling. De breuk. Namelijk, de onderbreking, want dat is wat het ook betekent, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. De onderbreking in de normale voortgang der geschiedenis als zodanig. En op die wijze komen we dat woord ook inderdaad vele malen tegen. Nou, punt is dus dat deze Peres die dan alsnog geboren wordt, zonder dat rode draadje, wel degelijk de eerstgeborene is. Want er staat ook uitdrukkelijk, en daarna kwam zijn broeder uit. Enzovoorts. Hetgeen trouwens rijk is aan typologische betekenis. Niet alleen stelt het inderdaad weer eens vast dat het eerstgeboorterecht niet terecht kwam bij Juda. Maar als het niet bij Juda was, maar bij zijn broer, dan komt het terecht bij Efraïm. Dat wist u toch? Als het niet bij de twee is, dan is het bij de tien. Maar in nieuwtestamentische geschiedenis, als het niet de Jood is bij het Joods, dan is het bij de gemeente. Dan heb je dus weer de verbinding tussen de tien en de gemeente. Maar je vindt dat zo zonder meer. Maar bovendien vind je hierin ook nog een andere gedachte geïllustreerd, waar ik niet zo vaak over spreek. Maar sommigen hebben er toch nog problemen mee, heb ik gemerkt. Dat is namelijk dat weliswaar in onze dagen de zaligheid terechtgekomen is in de praktijk en populair gezegd bij de gemeente. En ik ken inderdaad mensen die dat van harte instemmen. En die zeggen, inderdaad, zo is dat, de belofte gods worden vervuld aan de gemeente. Maar als ik daarna zeg dat in de toekomst alsnog dat Joodse volk tot geloof zal komen, en daarmee heel het natuurlijke Israël vervolgens, dan haken ze af en zeggen, nee, daar is geen sprake van. Als de belofte vervuld wordt aan de gemeente, gebeurt het daarna niet nog een keer. Maar het gebeurt wel. En vandaar ook deze tweeling. De volgorde is wat twijfelachtig. Zag men in ieder geval niet aankomen. Maar niettemin, Peres werd geboren, maar daarna alsnog Zera. Goed, precies in elkaar staat, ik weet niet, maar ik geloof dat Zera in verband gebracht wordt met een kroon of zoiets. Betekent het dat of niet? Huh? Ja, ik weet niet, op een of andere, maar het was een vreemde manier geloof ik, maar het had er iets mee te maken. Huh? Ja, ja, het opgaande licht ook, ja, precies. Maar het heeft iets met een kroon te maken. Als anagram of iets dergelijks. Hè? Zerestroon. Het is het omgekeerde dus. Het is het woord achterstevoren. De omgekeerde troon is het dan. Het woord kroon of troon zit er dan. Kroon is het. Zit erin verborgen. Maar ik vertel al jaren dat opgaand licht, dat wil zeggen de opgaande zon, rechtstreeks van doen heeft met een kroon. Het is namelijk fundamenteel hetzelfde. Want de kroon symboliseert koningschap. Maar is in werkelijkheid een voorstelling van de zonsopgang. Rond namelijk de zon, goud dus, rond goud, dus de zon en met een stralenkrans. Dat is wat het is. He? Vandaar dat zelfs dat is zo, zelfs in een klassieke spraakgebruik spreekt men over de zonnecorona. En men bedoelt gewoon het licht rondom de zon. Maar men noemt het de kroon, corona inderdaad. Dus dat heeft met licht en kroon te maken. Nou, dat komt pas in de toekomst, niet in onze dagen. Zie je? En hoewel het er misschien dan naar uitzag dat na de opstanding van Christus het Joodse volk tot geloof zou komen, de zaligheid terecht zou komen bij Israël, gebeurde dat niet. Er kwam eerst een ander, Peres, of gebeurde het toch? Kijk, dat kan allebei namelijk. Toch bij Israël, maar niet het officiële Israël. Het heidense deel van Israël, en dus heet het niet Israël. En dus kan de Bijbel rustig zeggen, het ging naar de heidenen. Klopt ook. Niettemin was het toch de broer. En dat is ook wat hier tot uitdrukking gebracht wordt. Als het niet langs de ene lijn gaat, dan toch langs de andere lijn. Maar op een merkwaardige wijze, onverwachte wijze en in het verborgene. Er staat er ook met een vraagteken bij. Hoe zijt gij doorgebroken? Ja, hoe dat kon? Historisch weet ik het niet. En wat de vervulling ervan aangaat, was het inderdaad tamelijk onverwacht. Maar niettemin, het is gebeurd. En er staat een vraagteken bij, omdat het nou eenmaal een verborgenheid is. Maar waar het me eigenlijk alleen maar om gaat, is niet om de verklaring van deze geschiedenis, want dan zou ik hem van begin af aannemen. Ja, ik moet zulke dingen niet zeggen, want dan zou ik hem van begin af aannemen. Dan zou ik beginnen bij hoofdstuk 37, dat gaat over Jozef. En daarna gaat het verhaal in hoofdstuk 39 verder. Weer over Jozef, wat denkt u, zou dit hoofdstuk soms ook over Jozef gaan? Ja, zeker wel, maar zijn naam staat er niet in. Begrijpt u die, als ik het zo zeg? Of niet? Deze geschiedenis van Genesis 38 staat ingeklemd midden tussen de geschiedenis van Jozef. Het is een ongepaste plaats, om zo te zeggen. Niettemin staat het daar, omdat wat hier uitgebeeld heeft, wordt, is namelijk in zichzelf een onderbreking. Heel de geschiedenis is een onderbreking in de doorgang van het verhaal van Jozef hier in Genesis. Maar heel onze bedeling, waar het de uitdrukking van is, is een onderbreking in de normale voortgang der dingen. En de naam van Jozef verdwijnt in hoofdstuk 38 ineens naar de achtergrond. Want er staat gebeurd in diezelfde tijd dat, enzovoorts. En terwijl Jozef zoek is, gebeuren deze dingen. Maar het is wel degelijk een uitbeelding van precies hetzelfde. Waarbij de zegeningen van Jozef terecht zouden komen, inderdaad, bij wat wij dan nu noemen de gemeente. Niet bij het officiële Israël, maar inderdaad bij een ander volk. Een volk wat in de Bijbel bekend staat als hoer, maar waaraan God wel degelijk zijn belofte vervult. Een volk ook wat officieel tot geloof kwam. Niet tot bekering, tot Jehovah, maar tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat is wat er gebeurd is. En daarom kwam het niet terecht bij Zera, maar bij Peres. En niet terecht bij Juda, maar bij Ephraim. En daarna in algemene nieuwtestamentische term, zonder enige verborgenheid, niet bij Israël, maar bij heidenen. Maar dat is waar het over gaat en dat is wat hier in Jozua opnieuw wordt uitgebeeld. En vandaar dit koord. Het markeert waar het precies over gaat. Als daarna gesproken wordt over hoe het verder gaat, om het verhaal dan nog even te completeren, dan wordt opnieuw gesproken over: zij kwamen op het gebergte, bleven al daar 3 dagen, tot er vervolgens wedergekeerd waren, enzovoort. En al zo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte, vers 23 inmiddels, en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, maar feitelijk de zoon van Jozef, maar dat hebben we al besproken, enzovoorts. En daarmee is het verhaal weer rond. En dan wijs ik erop dat ook deze geschiedenis, de onderbreking was eigenlijk in de normale voortgang van het verhaal. En genadig genoeg. Ik weet, het zijn allemaal kleine dingen. Maar als je ze de Bijbel door tegenkomt en je telt ze bij elkaar op, je vergelijkt ze met elkaar, en dat is wat we met de schrift überhaupt zouden doen, dan kunnen wij tot geen andere conclusie komen dan dat inderdaad deze grote verborgenheid ook hier in Jozua 2 geïllustreerd wordt. Dat wil zeggen, uitgebeeld wordt voor degene die de gedachte als zodanig uiteraard geleerd hebben uit andere schriftplaatsen waar meer expliciet over deze dingen gesproken wordt. Maar zo is het altijd. En ik persoonlijk denk altijd, het is één ding om uit de schrift gewoon de waarheid te leren verstaan, uit de leerstellige uiteenzettingen enzovoorts. Dat zijn soms maar smalle lijnen, dat geef ik ogenblikkelijk toe. Maar als we daarnaast de ogen geopend hebben voor de Bijbelse symboliek, dan kom je vanzelf tot de conclusie. Zo is het, het kan niet anders, het past in Gods plan. Het is niet maar een schriftgedeelte hier of daar waaruit wij een conclusie trekken. Of het is niet maar een tekst of 2 teksten op grond waarvan wij bepaalde dingen geloven. Integendeel, de hele Bijbel vormt namelijk gewoon dat ene grote geheel en bevestigt ons langs alle kanten de waarheid van het woord Gods. Dat wil zeggen, discussie over of de Bijbel wel het woord Gods is, die ben ik al lang vergeten. Daar heb ik echt wat vragen over gehad vroeger. Zou dat nou echt zo wezen? Of zou er nog wat anders wezen? Maar er hoeft geen twijfel over te bestaan. Wij vinden unaniem getuigenis in het woord Gods over zijn werk. En in het bijzonder wel degelijk over het werk wat hij in onze dagen in het verborgene doet. Want per slot, daarvoor hebben wij geen enkele andere basis dan alleen de schrift. We hebben geen profeten die het ons komen vertellen. Er zijn geen mensen van God gezonden die ons komen zeggen, al zo zegt de Heer rechtstreeks enzovoorts. Dat is niet meer. En wat het enige wat we hebben is alleen deze Bijbel. En daar mag je van aannemen dat die Bijbel inderdaad zichzelf bewijst, zichzelf bevestigt als het woord Gods.